Mijn eigen IBM-computer.
Nou, dan raak ik eindelijk eens die papierwinkel kwijt.
Hé, het is geen speelgoed.
Op school mag het wel.
Goed dan.
Oké. Programma erin. Datum. 1, 2, hoppakee. En dan druk je in.
Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
Dan moet je IBM bellen.
Of je stopt de stekker erin.
Hey, leuk dat je weer luistert naar onze podcast Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Barend Baarsen en ik zit hier samen met...
Tony Bastiaans.
Karel van der Wouden.
En we hebben vandaag een gast aan tafel.
Erik Voeken.
Erik, leuk dat je er bent.
Ja, welkom.
En dankjewel. Het is een beetje bijzonder, want wij binnen de podcast bespreken vaak ook de overnames die IBM doet. Nieuwe producten die erbij komen. Maar eigenlijk hoor je daarna er eigenlijk vrij weinig meer van. Vanuit onze podcast dan. En proberen we altijd even iemand van dat productenset aan tafel te krijgen. Nou, Erik Voeken is deze keer aan tafel gekomen. Ja. En waar werkt hij ook weer?
Apptio. Tegenwoordig een IBM company.
Ja.
En we zijn sinds 1 mei onderdeel van IBM.
Leuk.
En dan vraag je natuurlijk al wat doen we.
Ja.
Wat is jouw rol binnen Apptio?
Ja, mijn rol binnen Apptio is, ik leid de Prisos organisatie binnen EMEA. Mm-hmm. Dus wij zijn de groep, ik denk dat het zich vertaalt naar de technology consultants binnen IBM. Dus wij werken in het voortraject, helpen klanten met het koppelen van... hun problematieken, hun uitdagingen naar hoe wij ze kunnen helpen.
Ja, oké. Okay, die rol kennen wij.
Ja.
Oké, en nou mag je van... Wat doen jullie dan voor unieks?
Te gretig. Ja, nee. Om het heel kort te zeggen. Wij helpen IT-organisaties met het creëren van inzicht in hun spend. In hun IT-uitgaven en kosten en investeringen. En dat doen we eigenlijk grofweg met drie producten, drie productgroepen. Eén is wat we dan tegenwoordig noemen IBM Apptio. Geven we inzage in de totale IT-spend. We hebben een product dat heet Cloudability. Of een productgroep die heet Cloudability, die zich met name richt op het optimaliseren van cloudkosten. En we hebben nog een derde product, Target Process, die zich richt op het koppelen van en het... Eigenlijk het zien van hoe resources, mensen, gekoppeld zijn aan belangrijke projecten. De key projecten van organisaties.
Dus opnieuw weer ook daar kostenaspect, zeg maar.
Kosten, maar met name gericht op mensen. Mm-hmm. Omdat vaak geld wat makkelijker overal te brengen is. Maar mensen gewoon ook in die termen beperkingen hebben. Omdat ze bepaalde skills zetten die niet overal of beperkt inzetbaar zijn.
Ja. En als ik dan even terug ga naar het eerste pakket, Apptio.
Ja.
Je zegt dat is over de totale IT-spend van je bedrijf eigenlijk, zou ik maar zeggen, of organisatie. Hoe moet ik dat zien?
Nou ja, weet je, we geven inzage over in IT-kosten. En dan kan je zeggen van ja, weet je, dat is hoe moeilijk kan dat zijn? Maar IT is een heel erg complex ding. Ja, dus als je kijkt hoe applicaties communiceren met databases en al die hele technologie, wordt het op een gegeven moment heel erg lastig om kosten te relateren aan een dienst.
Ja.
Ja, want sommige dingen zijn gedeeld, bijvoorbeeld de servers zijn gedeeld. Op een andere manier deel je dan weer je databases. Soms wordt er een deel on-premise neergezet van de dienst en een deel wordt gebruik gemaakt van een cloud service.
Ja.
Dus het is heel erg complex om dat bij elkaar neer te zetten. Dus toen wij een jaar of 15 geleden begonnen zijn, toen was een van de dingen die heel hip was het uitbesteden, voornamelijk bij financiële organisaties, van hun IT naar bedrijven als IBM.
Ja.
Maar het doen van een kosten van, weet je, wat kost het nou en heeft het een benefit voor ons? Was eigenlijk die analyse was heel lastig, mede door deze lastige structuur. En daar hebben we ons op gericht, hè, door eigenlijk het bij elkaar brengen van kosten die in het grootboek, in de ERP-systemen komen en die te koppelen aan ja, eigenlijk operationele zaken die je heel erg terugvindt in IT-management systemen zoals ServiceNow, BMC enzovoort.
Ja.
En doen jullie dat dan, zeg maar zeggen, aan de hand van een model? Of lezen jullie al die systemen uit? Of hoe moet ik dat zien? Want ik snap dat het inzichtelijk brengen, dat het dus een penswerk, ja. Want dat is heel lastig. Want er zitten meestal hele rare web. Ja,
ik vind het zo. Nee, ik had hem al een tijd niet gehoord, een penswerk.
Maar okay. Nou ja, leuk deze vraag, want het zijn eigenlijk twee vragen die je bij elkaar brengt. Hè. Enerzijds hebben we een tool wat data ergens vandaan kan halen uit een grootboek en wat data uit operationele omgeving kan halen. Maar dan moet je natuurlijk nog die appels en die perel bij elkaar gaan voegen.
Ja.
En daar hebben we inderdaad een model voor. Dat noemen we het Technology Business Management Model. TBM, kortweg. Dat is ook een marktstandaard ondertussen geworden. Waarbij we eigenlijk, dat is een gelaagd model waarbij we... Vergelijk maar een beetje met het vroegere OSI-model, waarbij je infrastructuur hebt, database-structuur tot op applicaties. En zo pakken we dat op.
Ja.
En het leuke ervan is, toen we gestart zijn, zijn we eigenlijk gestart met een gebruikersgroep. En samen met die gebruikersgroep is dat model opgezet. En dat is eigenlijk gewoon ook basis van het product. Om ook gewoon te zorgen dat je niet... lange conversaties hebt en discussies van, joh, hoe moet ik het nou structureren? Er is een best practice model.
Ja, en die gebruikersgroep is er nog steeds?
Die gebruikersgroep is er nog steeds. En die gebruikersgroep die is nu Aptio en IBM overstijgend. Daar kan eigenlijk ieder bedrijf wat zich op deze markt, dit soort oplossingen richt, kan zich daar kan erin meedoen. Ja. Elk jaar vindt er een groot congres plaats. Zo een beetje in november, mm-hmm. waar al de deelnemers naartoe komen. Super interessant, worden dingen gedeeld, worden use cases gedeeld. Dus het is nog steeds heel erg levend.
Ja, maar ik denk ook IT wordt natuurlijk steeds complexer.
Ja.
Elk jaar komt er weer iets nieuws bij en dat werkt weer anders. En nou, je ziet ook dat alles shift momenteel naar abonnementen, in plaats van dat het eenmalige uitgaves waren. En dat is toch iets wat jullie dan inzichtelijk proberen te brengen voor de mensen die daarmee werken.
Ja.
Als ik het goed begrijp.
Ja, nee, dat klopt. Je ziet daar wel trends in. En eigenlijk ook wel verschillende triggers. Hè, van waarom zou je dit nou willen? Mm-hmm. Ik noemde net het voorbeeld van uitbesteden. Hè. Kunnen jullie me helpen met het creëren van hoe mijn kosten ingericht zijn? Maar er zijn wel verschillende triggers en ook wel blijvende thema's. Hè. Zo zie je bijvoorbeeld in de bankaire wereld dat bedrijven dit tool heel erg gebruiken om die inzicht in de kosten te houden, omdat ze eigenlijk altijd de verplichting hebben om aan te kunnen geven van hoe kunnen we bepaalde diensten afsplitsen of bij elkaar voegen. Hè. Ja. Dus bijvoorbeeld, we hebben vorig jaar hebben we twee hele grote banken bij elkaar zien gaan in Zwitserland, UBS en Credit Suisse. Nou, een van de manieren waarop dat gedaan is, is door ook op het IT-gebied, is om Aptio een inzage te laten geven van, joh, hoe zit het verdeeld en hoe kunnen we dat bij elkaar zetten. Is trouwens ook gebeurd bij...
Dus dan wordt het niet alleen gebruikt om kosten inzichtelijk te maken, maar ook daadwerkelijk wat je zegt om een merge te doen. En is die merge dan gebaseerd op wat is dan het meest... heeft nou bank A een beter economisch model, zeg maar, om een proces te doen dan bank B? Of is het daadwerkelijk om dat onder te brengen in één...
Nou, dat ook. Hè? Dat is één. Maar wat je eigenlijk heel graag wil zien is, waar zitten dezelfde type diensten?
Mm-hmm.
Dus je wil eigenlijk eerst een beeld vormen, die analyse doen. En daarna kun je natuurlijk pas gaan kijken van wie is daar efficiënter en welke dienst zullen we overnemen, als dat al kan natuurlijk. Hè?
Ja, en dat soort diensten, zeg maar, is dat iets wat vanuit Aptio al gedefinieerd is? Of is dat iets wat een klant uiteindelijk zelf definieert?
Dat is natuurlijk wat de klant zelf definieert. Dus het model van hoe je dat neer zou kunnen zetten, waar we het net over hadden, heel even kort, dat helpt heel erg. Maar uiteindelijk is natuurlijk elk bedrijf specifiek. Ja. En natuurlijk is er wel een grote lijn te bedenken binnen banken. We hebben retailbanken, die hebben deze en deze processen. Maar die, Dat type nemen we niet mee. Het neemt niet weg dat we best wel vanuit heel elke industrie ook daar weer heel veel kennis aan het verzamelen zijn.
Ja, ja. En als ik dan kijk, dat is dan het eerste product wat je eigenlijk
noemde. Ik had eigenlijk nog voordat je overstapt naar een potentieel tweede product, eentje. Als een klant zou willen beginnen, zeg maar, voor mijn beeldvorming eventjes. Van, het product wordt geïnstalleerd of er is een connectie met een clouddienst. Dat is de eerste. Is dat een connectie met een clouddienst of is het iets wat een klant zelf installeert?
Ja, dat is een clouddienst.
Een clouddienst.
Ja, dat is een SaaS clouddienst.
Dus een klant connecteert naar de clouddienst, zeg maar. Maar hoe begin je daar nou mee, zeg maar? Wat zijn nou eigenlijk de stappen, zeg maar, voor een klant om daarmee te beginnen?
Nou ja, je loopt daar eigenlijk... Je wil eigenlijk weten welke data hebben we zo meteen allemaal nodig. Ja. Nou, daar helpt het model heel erg bij. Want dat model is heel erg sturend in... Nou, wat voor bronnen, zoek je nu eigenlijk? Dus dat is eigenlijk waar je mee begint, hè? Van joh, wat hebben we beschikbaar en wat nog niet? Okay, een vaak doen bedrijven het al, hè? In meer of mindere mate. Het zij in een Excel spreadsheet omgeving, het zij in een Power BI omgeving. Er is meestal wel iets voorhanden. En dan is eigenlijk de volgende vraag: waar willen we eigenlijk naartoe werken? Waarom willen we dit? Wat missen we nu? Welke inzichten missen we? En vanuit dat punt gaan we starten.
Oké, en is dat iets waar Aptio de klant bij helpt? Of is het iets dat de klant eigenlijk heel goed zelf kan doen?
Nou ja, er is dan denk ik nog een derde variant.
Ja, ook.
En dat is waar we heel erg veel gebruik van partners maken.
Ja.
Ja, dus uiteindelijk is het doel dat klanten gewoon volledig zelfstandig eigenlijk dat kunnen uitbreiden. Want het is een levend ding ook, hè, uiteindelijk. Maar we zien dat eigenlijk een kickstart kan plaatsvinden door de juiste partner erbij te betrekken.
En nu trek je me even met partners. In wat voor hoek moet ik die partners dan zoeken? Ik denk niet in onze traditionele IT-partners, maar meer in... De consulting hoek?
Ja, in de consulting. Hè. Dus we werken in Nederland bijvoorbeeld heel erg samen met It's Value. We werken samen met Deloitte. Dus dat zijn de bedrijven die enerzijds IT-kennis hebben. En anderzijds ook kennis hebben van hoe zit nou een groot boek en een financiële administratie in elkaar. Ja. Want dat is feitelijk wat je bij elkaar brengt.
Ja,
dat maakt het duidelijk.
Oké, okay. Dat had ik nodig om dat te gebruiken, in
hoe je in ieder geval de applicatie gebruikt en niet dat het klik en klaar.
Ja, nou, we hebben het net even gehad over die kostenstructuur. En die is op een gegeven moment wel een basis voor heel veel andere dingen. Hè?
Ja.
Bijvoorbeeld, je kan je voorstellen dat als je eenmaal dat hebt, dat je dat heel goed kunt gebruiken voor een stuk doorbelasting naar de verschillende diensten die je hebt.
Ja.
Hè, als een basis. Als je dat eenmaal hebt, dan kun je dat heel goed gebruiken van, hoeveel geld gebruik ik om de tent draaiende te houden? En wat heb ik over om te innoveren bijvoorbeeld, om mee te gaan met bepaalde trends die ik moet doen? Hè? Zoals AI bijvoorbeeld nu een trend is. Iedereen wil dat, maar waar komt dat geld vandaan? Nou, hebben we ook hele mooie voorbeelden van.
Mm-hmm.
We hebben een scheepsbouwer in Nederland, waarvan heel veel innovatie nu wordt gefund, eigenlijk doordat de CEO zelfstandig dat kostmodel heeft beter gepakt, daar wat optimalisatie doorgevoerd. En zodoende budget heeft gecreëerd om de business te gaan helpen met hun innovaties.
Ja. 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 Op die manier hou je je bedrijf ook gewoon gezond.
Ja.
Door echt gewoon goed inzicht te krijgen in de kosten die binnenkomen, die eruit gaan, wat je nodig hebt. En dan geeft je eigenlijk gewoon een goede visie voor de komende jaren.
Ja.
Ja. Ja. En we hebben het nu dan even over Aptio algemeen.
Ja.
Maar je zei, we hebben ook Cloudability.
Ja.
Dat is eigenlijk het tweede product wat je zei. Wat is dan het verschil tussen Aptio en Cloudability?
Nou, Cloudability is ontstaan uit een hele andere hoek. Het is eigenlijk, dat product is eigenlijk ontstaan uit, op een gegeven moment gingen er best wel wat bedrijven naar de public cloud.
Ja.
We hebben gebruik van hyperscalers zoals Amazon, als Azure,
IBM
Google,
cloud.
IBM Cloud, dankjewel. En wat er gebeurde, was dat eigenlijk iedereen resources kon afroepen.
Ja. Ja.
En dat die berekeningen die binnenkwamen redelijk onverwacht waren en torenhoog.
Ja.
Dus daar is, toen is er gekeken van, ja, hoe kunnen we nou onder controle gaan houden? Nou, dat is ook weer leuk, we hebben het net over TBM gehad. Er is ook een ander mechanisme, dat heet FinOps.
Ja.
Je hebt misschien wel van gehoord, hè? FinOps, Financial Operations. Heel erg gericht op het managen van financiële stromen, getriggerd door in de cloud. Nou, Aptio staat ook aan de voet van dat FinOps model. J.R. Storms, die dat ooit heeft is gestart en nog steeds doet. Ook dat is een live. Nou, we zijn eigenlijk begonnen om op basis van dat model klanten te gaan helpen met het in controle houden van die cloudkosten.
Ja, en sorry dat ik je gelijk onderbreek, maar is het dan alleen inzicht geven in je cloudkosten? Of is het ook beperken van het uitvoeren van de cloud? En ik zeg dit expres even, want je zegt al, we spinnen veel makkelijk iets op.
Ja.
Hoe makkelijk is dat gekoppeld aan een bepaalde spend?
Nou ja, kijk, waar het start is, is dat je begrijpt wie welke uitgaven doet. Wie welke aanvragen doet. En daar zit het eigenlijk een van de eerste grootste uitdagingen. Want op het moment dat je weet wie welke uitdagingen doet, of uitgaven doet,
ja,
dan kun je ook starten met sturen of gedrag te beïnvloeden.
Ja, dat is denk ik een veel belangrijker iets dan van je mag het niet meer doen.
Ja.
Of je loopt hier tegen een muur aan en je kan niks meer.
Terwijl precies.
Die developer zegt van ja, maar mij is gevraagd om iets te ontwikkelen en ik heb dit nodig.
Ja, ja. Nou, het is precies dat. He, dus er zijn eigenlijk dan meerdere wijzen tegelijkertijd om dat af te gaan trappen. He, het is natuurlijk heel fijn om te weten van waar zit die uitgaven dan? En kunnen we daar al direct een optimalisatieslag in doen? Hè? Dat heet dan bijvoorbeeld right-sizing. Hè? Dus kijken van gebruiken in ons gebruik. Maken we dan gebruik van de juiste contracten die er liggen?
Van right-sizing, zeg maar.
Ja, precies. Of zijn er misschien bepaalde delen die we wel of niet op bepaalde momenten moeten uitzetten? Omdat ze gewoon door blijven draaien en daardoor ook facturen binnenkomen. Dat is één stap. Maar de tweede is natuurlijk het gedrag. En daar zit natuurlijk het hele grote, de hele grote winst in op het moment dat je dat voor elkaar krijgt. Nou, dan moet je gaan kijken van wie doet dat? Nou, de meeste hypervisors leveren wel een bepaalde manier van tagging mee, hè, het allokeren van kosten.
Ja.
Maar onze klanten die zeggen van ja, dat is vaak niet voldoende. Ja, dus we hebben best wel wat klanten ook in Nederland. Hè. Vaak ook nog die meerdere hypervisors naast elkaar gebruiken. Dus dan heb je ook een beetje appels met peren die je naast elkaar moet gaan leggen. Dus dat wordt dan gelijk stap 2. Dat is ook waar we organisaties mee helpen. Om naast de tagging ook een soort van business mapping over die kosten heen te leggen.
Ja, ja, dus dat is eigenlijk de meerwaarde die je biedt versus het rapport wat uit de...
Precies, en je zegt één rapport, maar eigenlijk zijn dat een hele hoop rapporten. Want wat je wil, is dat al die afdelingen en al die engineers weten, ook inzage krijgen in wat ze zelf aan kosten veroorzaken.
Dus, en daarmee zeg je ook direct dat dit soort tooling niet alleen maar voor de CEO is en dergelijke, maar ook voor voor de afdeling zelf, dat ze de beschikking over hebben en dat ze eigenlijk direct inzage hebben van wat doe ik nou zelf?
Ja. Ja, dus dat is eigenlijk waar dat FinOps op neergezet is. Hè. Je creëert inzage, of heel even plat gezegd. En maar als dat je die inzage hebt, kun je gaan sturen. En op een gegeven moment heb je een lopend proces vanuit FinOps. En je ziet dat er eigenlijk een extra component nu aan het bijkomen is naast die kosten. Is eigenlijk, wat is onze carbon emissie? Wat is eigenlijk de vervuiling die we veroorzaken?
Ja.
Hè?
Ja.
En wat wij nu merken, is dat... want je had het net over ontwikkelaars, is dat die veel gevoeliger zijn voor carbon emissies, om die op de juiste manier te doen, dan zeg maar het hele kosten. Want het is inderdaad zo, ik ben bezig, ik moet iets opleveren. Ja, de kost gaat voor de baat.
Ja.
Moment dat je dat daar ook nog aangeeft van joh, wat is dan zeg maar de impact op vervuiling?
Ja, en dan als je A doet en B doet, dan is B is misschien gunstiger op carbon emissie. Terwijl daar direct aan gekoppeld is, de spend gaat met 25% naar beneden.
Ja.
Maar hij ziet, hey, carbon emissie, daar kan ik thuis nog wel eens vertellen.
Ja, precies. Dan heb je ook nog een goed verhaal op een verjaardag.
Ja.
Nou, je vroeg Barend, zeg maar, maak je het alleen inzichtelijk of help je het ook controleren en managen? Ja. In principe maken we het alleen inzichtelijk. Wij kunnen samen met IBM, en dat is denk ik waar de synergie komt, kunnen we het ook heel goed managen. Want we zijn heel erg complementair aan Turbonomic.
Ja.
Ja, en Turbonomic is natuurlijk bij uitstek ingericht om dit soort veranderingen in de cloud te automatiseren. Met name ook in die complexe omgevingen waarbij het heel lastig wordt om het gewoon ook zelfs als mens dat configuratiemanagement te doen. Ja? Dus daar doen we samen het realiseren van die optimalisaties. En we hebben een wat meer proactieve manier om al in te stappen op het moment dat de developer eigenlijk bezig is met het afroepen. En dat is een product wat onder Cloudability hangt, dat heet CostGuard. Waarbij op het moment dat, dus eigenlijk een schil die om die ontwikkelomgeving van die ontwikkelaars heen hangt. Maar op het moment dat die resources worden afgeroepen, een soort van policy in werking treedt van joh, je roept nu het wat af. Dat laten we lopen door een workflow, zodat we kunnen kijken van of dit een handige zet is of dat we misschien onder een ander contract moeten hangen.
Ja,
ja? Zo worden we natuurlijk als FTO IBM worden we natuurlijk steeds proactiever. Ja. Dat heet met een beetje moderne naam Shift Left, omdat we eigenlijk wat eerder in het ontwikkelproces proberen die impact te maken.
Ja.
Shift Left, die was ik al hier tegengekomen.
Nee, die heb ik ook niet tegengehoord.
Dus een van de mooie dingen die gebeurt, zeg maar, nu gebeuren door de overname van FTO door IBM, doordat we echt die ontwikkelresources hebben en ook die complementariteit met Turbonomic.
Ja. Ja. Ja, dus het is eigenlijk 1 plus 1 is 3.
Als het ware wel.
Ja.
Ja, of misschien zelfs wel 4. Ja.
Ik wil nog even terug naar die sustainability en die groen emissie verhaal. Is dat gebaseerd op wat jullie zelf uit de model halen, of is het wat de hyperscalers naar het tool rapporteren?
Ja, het is eigenlijk een algoritme. Met andere woorden, wat wij berekenen. Omdat er komt op dit moment echt heel weinig informatie uit die hyperscalers. Er komt wel wat uit.
Ik zou net zeggen, want dat is juist het probleem van die hyperscalers, dat je die informatie niet krijgt.
Ja, dus het start. Weet je, uiteindelijk is die zijn die rapportages verplicht aan het worden. Hè? Dat is ook de reden waarom die vraag zo groot is naar die rapportages. De informatie is slechts heel beperkt voorhanden.
Ja, en daarom vind ik dat jullie je algoritmes gebruiken zelf, vind ik eigenlijk een heel mooi ding. Want dat benadert vermoedelijk veel meer dan wat een hyperscaler afgeeft.
Ja, je bent ook niet afhankelijk.
Nee, dat. Ja. En je hebt altijd gedeelde resources. En ja, jullie kunnen dat beter pinpointen.
En het triggert denk ik ook, zeg maar, de keten om ook een verantwoordelijkheid te nemen. Hè? Dus als je het er niet mee eens bent als hyperscaler, dan... Ja, weet je, dan is het ook aan jou dat het om betere informatie aan te leveren.
Ja, vind ik eigenlijk toch wel leuker, ja.
Ja, ja. Dus dat start echt nu, weet je, daar is een ontzettende interesse voor, omdat het ook in allerlei reguleringen als verplichtheid meegenomen wordt. Hè, in de Sustainability Act.
En dat stuk, is dat altijd voor de hyperscalers? Of is dat eigenlijk dat groene ook dat mensen en klanten dat on-premises kunnen gaan.
Ja, nou, dat is leuk. Want daar zien we het natuurlijk ook gewoon terugkomen.
Ja, ja.
Hè, dus ook in waar we net mee begonnen zijn met IBM Aptio, ook daar zien we dat kostmodel eigenlijk wordt gecomplementeerd met eigenlijk een net zo'n groen model. Net zo'n carbon emissie.
Ja, en ik zie dat vooral voor. Kijk, een klant die alleen maar zijn eigen ET heeft, die hoeft bij wijze. Die kan veel beter zien van welke energie gaat waarheen. En dat kan met slimme meters bij spreken om je lijn. Maar als je een klant hebt die een integrator is, die meerdere klanten heeft, die moet ook al gaan kijken van, moet ik daar niet modellen voor gebruiken om te gaan
werken? Nou ja, dan kom je eigenlijk weer terug op integrators. En daar heb je meerdere soorten en maten. Hè?
Mm-hmm.
Want ja. We gebruiken dat Cloudability waar we het net over hebben, dat cloudmodel, gebruiken we Wordt ook ingezet bij integrators en managed service providers.
Ja.
Om hun klanten weer te helpen met een stuk optimalisatie, een stuk waardecreatie.
En rapportage ook, want ook zij moeten weer aan het OBAR aangeven wat ze doen natuurlijk.
Ja. Maar je kan je ook voorstellen dat op het moment dat je een aantal diensten draait, dat je hebben best wel een aantal bedrijven die zelfstandig SaaS-diensten draaien voor hun klanten, bijvoorbeeld een UiPad.
Ja.
Een bedrijf wat in testing doet, die gebruiken OptiOne als zeg maar het verzamelen van kosten en hun data als basis voor hun facturering naar hun klanten.
Ja.
Dus, en zo hebben we best nog wel wat van dit soort SaaS en cloud omgevingen. Er zitten echt ook hele grote bedrijven bij, die bijna iedereen gebruikt.
Ja, ja. Ik wil nog even kort stilstaan bij het laatste. Ik ben de naam alweer vergeten. Want
Target Process.
Target Progress.
Ja. En dat
is
proces.
Ja.
En dat is puur gefocust op, zal ik maar zeggen, de mensen die...
Ja, mensen, labor, populair gezegd. Wat we daar eigenlijk doen, en dan zijn we, het woord in de markt is service portfolio management.
Ja.
Dus wat doen we daar is, we proberen labor, mensen, inzet van te koppelen aan projecten en die te koppelen aan wat zijn nou de belangrijke doelstellingen van een bedrijf. Waar willen we op ontwikkelen, waar willen we op groeien? Nou, in de praktijk blijkt dat heel erg lastig te zijn. Omdat projecten eigenlijk, het woord zegt het al bijna, allemaal individueel zijn. Allemaal op verschillende manieren neergezet worden. Ja. Sommige zijn agile, sommige zijn waterfall. Dus hoe breng je al dat allemaal bij elkaar?
Daar heb je en ik denk vanuit mijn verleden, toen ik zelf in projecten werkte. En voor projectmanagers en meerdere. Is degene, in die tijd was het heel erg, de projectmanager die het hardst schreeuwde, zeg maar, was degene die meer voorrang kreeg.
Ja, ja.
Maar dat was niet per definitie degene die misschien wel de meeste impact had op het bedrijf.
En dat is precies het punt wat we met Target Process adresseren. Van, nou, we hebben op een gegeven moment hebben we met z'n allen afgesproken dat we een aantal dingen willen nastreven. Dat noemen we dan populair OKR's, Organizational Key Results. Dit zijn de doelstellingen. En wat we willen is dat het geld en dus ook de mensen die we hebben, dat we die daar met name op inzetten.
Ja.
En de enige manier om dat te kunnen doen is dan ook wel een totaaloverzicht te creëren. Nou, dat is waar het Target Process heel goed in zit. Met name ook die flexibiliteit. Nou, is dat een topic? Nou, dat is echt een heel groot topic. Want met alle innovaties die we vandaag de dag hebben, in cloud-initiatieven, in AI-initiatieven, maar ook daarbuiten, want Target Process.
Ik weet waar mensen mee bezig zijn. Dat is nog steeds ook met het creëren naar een... eigenlijk, hoe ziet het bedrijf er naar buiten uit? Dus het is ook nog steeds, hoe bouw je webpagina's op? En ook daar gaan resources in zitten.
Ja, leuk dat je dat zegt. Hè. Bijvoorbeeld in Nederland hebben we bijvoorbeeld een klant die heet Steden. Die gebruikt dit met name, dat is een grid, het is een provider van, een netwerkprovider.
Ja.
Die het heel erg gebruikt om zijn initiatieven te managen naar de leveranciers over de grid. Speciale portals neer te zetten.
Mm-hmm.
Dus al op die manier het neer te zetten. We hebben, om het wat beeld te geven, gemeentes die het gebruiken, omdat ze best wel wat initiatieven vanuit Europa krijgen. Van dingen die, reguleringen die ze niet moeten implementeren. Wordt Target Process voor neergezet? Hoe manage dat? Hoe zorg ik dat daar de juiste mensen op zitten?
Ja, want die zijn natuurlijk allemaal weer tijdslijngebonden. Echt heel duidelijk tijdslijngebonden.
Ja, precies. Maar wat ook heel leuk is, we hebben best wel wat automobielfabrikanten in Europa, mm-hmm, die het ook gebruiken, die de omslag moeten maken naar autonoom rijdende auto's en elektrische auto's. En die daar hangen natuurlijk heel veel projecten onder. Variërend van de techniek die eronder moet draaien, de elektriek, tot zeg maar hele automatisering die in de computer,
de software development die eraan gekoppeld zit.
Zeg maar, dat wordt ook met datzelfde product gedaan. Dus het is echt een hele andere categorie. Maar uiteindelijk streeft het hetzelfde naar. Wat we eigenlijk
ja, want overal gaat het om menselijke resources, maar hoe zet je die in?
Ja. 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 Geeft dat een beeld van wat dat target proces doet?
Het geeft mij zeker een beeld. En ik denk zeker dat wij hier zo nog bij wijze van een uur over door kunnen praten. Zeker als we een beetje de techniek inspringen. Maar ik denk dat het voor nu even een hele goede informatiebak is. Ja. Die we hebben gekregen van je.
Mooie introductie. Ja, in ieder geval de drie verschillende producten die jullie meegebracht.
Ja. Ik had niet verwacht dat Aptio al zo breed was. En zo breed inzetbaar en... ja, geef je gewoon inzicht in je kosten, in je mensen, in je projecten. Eigenlijk alles wat een bedrijf nodig heeft.
Ja, en wat ik vooral dan weer leuk vind is dat jij, wat je zegt van IBM koopt, heeft verschillende producten aangekocht. Aptio, maar ook,
Ja, zeg maar.
Sorry. Het was iets meer gepasseerd, maar Turbonomics, absoluut. Ja. Ja. Af en toe werkt het brein er anders. Maar dat je schuld en dat jullie die ook samengebracht worden, zeg maar, onder die grote paraplu. Ja. Dat jullie elkaar ook zoeken.
Ja, elkaar versterken.
Ja, en wat wij heel gaaf vinden, weet je, je hebt altijd als je als in zo'n overname van, joh, wat gaat er gebeuren? Hè? Ja. Wat wij dus heel gaaf vinden is dat de innovatie eigenlijk op gang gehouden blijft worden. Misschien zelfs nog wel versterkt wordt.
Ja.
Dat is denk ik ook heel mooi voor ons. Maar met name denk ik ook voor onze klanten. Dat het een levend product blijft op die manier.
Ja. Ja, zeker. Wat is de beste manier als mensen hier nu vragen over hebben? Kunnen ze best even jou een berichtje sturen via LinkedIn of wat dan ook?
Dat kan natuurlijk altijd.
Ja.
Ik denk dat de IBM website ook gewoon prima werkt.
Ja.
Maar als het bij mij binnenkomt, dan zorg ik natuurlijk altijd dat het door gegroeteerd wordt.
Ja. Nou, dat zullen wij ook doen, zeker. Erik, nogmaals, dankjewel.
Ja, bedankt.
Ik denk zeker als we wat technische dingen erover willen weten, dat we nog wel eens een keer jou of iemand uit je team even aan tafel trekken om wat dieper op in te gaan. Maar zover nu, bedankt. Wij trekken de stekker er weer uit. Ja. En, tot de volgende podcast.
Superleuk. Dankjewel.
Tot de volgende.
Hoi.